Voordat Wim voor de eerste keer naar de dagbesteding is gegaan, heb ik een heel goed gesprek gehad met het hele team. Iedereen moet in de bubbel van Wim stappen. Ook heel de dagbesteding. En waar ze toen van de dagbesteding mee kwamen, is dat zij vertelden van, goed, dan laten we Wim niet bij de groep zitten, maar op het kantoor. En dan geven we hem een notulenmap van de vergaderingen van het team van 3 jaar geleden. En laten we hem dan lekker doorheen bladeren. En oude vaktijdschriften, die geven we hem gewoon. In eerste instantie houden we hem in zijn rol als bestuurder, als interim manager. Die kippenvelmomentjes, zoals dat het dan toch gelukt is om Wim naar die dagbesteding te krijgen, ja, dat doe ik het voor. Ja.
Zo'n moment in je loopbaan dat je altijd bij zal blijven. Dit is Kippenvel. Een podcast van journalistiek platform Zorg en Welzijn voor professionals in het sociaal domein. Ik ben Maarten Dallinga en interview zorg- en hulpverleners over een kippenvelmoment in hun carrière. Aflevering 2. Gerben Jansen.
Ik ben Gerben Jansen. Ik ben senior case manager dementie bij TWB Thuiszorg met Aandacht in West-Brabant in de plaats Roosendaal. En senior functie van case manager houdt in dat ik deels leidinggevende ben over een team met ongeveer zo'n 8 case managers. En verantwoordelijk voor een grote regio hier in West-Brabant. In het cluster hebben wij ongeveer, waar ik verantwoordelijk voor ben, hebben wij ongeveer 300 cliënten waar wij zorg voor leveren. En deze mensen wonen thuis. Dus we begeleiden mensen in de thuissituatie. En daarnaast, absoluut niet onbelangrijk, de mantelzorger begeleiden wij hierin. En wij coachen ook wijkteams, buurteams, sociale wijkteams in tips en omgangsadviezen rondom dementie en case management. Ik ben begonnen als ziekenverzorgende. Ik heb daarna mijn HBOV in Vlissingen gedaan op de hogeschool. Dit werk doe ik ongeveer in totaal al 18 jaar. En daarnaast ben ik voorzitter van de vakgroep dementieverpleegkundigen bij de beroepsvereniging Verpleegkundigen en Verzorgende Nederland, VNVN. Ik heb een cliënt in zorg. Ik gebruik gefingeerde namen in verband met privacy. Ik kom bij Wim. Wim is een 76-jarige man met een mengbeeld van Alzheimer en vasculaire dementie. Dus een Alzheimerbeeld met daarnaast ook vasculaire schade in de hersenen. Bij de ziekte van Alzheimer zie je onder andere heel veel passiviteit, vergeetachtigheid, gedragsveranderingen. En bij vasculaire dementie zie je met name heel veel gedragsveranderingen. En die mensen zijn wat meer ontremder en schieten wat sneller door, soms in emoties, heel kort gezegd. En opvallend is bij Wim, is dat hij vooral totaal geen ziekteinzicht en geen besef heeft. Dat hoor je heel vaak. Dat betekent dat je geen besef hebt dat je een dementie hebt, maar ook niet het inzicht erin hebt in de ziekte. Wim ontkent fors zijn Alzheimer. En met hem gaat het altijd goed. Dus als ik daar op huisbezoek ga, zegt hij dat het gewoon heel goed gaat en dat er niks aan de hand is. En dan vertelt hij dat hij 's ochtends bijvoorbeeld nog 5 kilometer gelopen heeft. En dan zie je zijn vrouw op de achtergrond al nee schudden van nee, dat klopt niet. Zo heel bravoerig. Zo van ja, ik heb vanochtend ook, het is heerlijk weer vandaag. Ik heb vanochtend een flinke wandeling gemaakt. Ik ben zeker zo'n 2 uur weg geweest. Dat doe ik elke dag. En het gaat eigenlijk goed. Het eten gaat goed, het drinken gaat fantastisch. En Wilma zorgt goed voor mij en ik zorg goed voor haar. Dus eigenlijk gaat het eigenlijk hartstikke goed. En hoe gaat het met jou, Gerben, vragen ze dan meestal. Ja, ik ga daar gewoon volledig in mee. Ik ga hem niet daarin corrigeren, absoluut niet. Ik ga gewoon mee in zijn belevingswereld. Het is wel fijn dat het zo goed gaat met je. En dan ga je langzamerhand ga je eerst vragen stellen. Je stelt niet de vraag, hoe gaat het met de vergeetachtigheid? Wordt dat nou erger of niet? Je probeert door middel van verdekte vragen op te stellen, of het gesprek aan te gaan en mensen uit te lokken door iets over zichzelf te vertellen. Met het doel meer informatie te krijgen van hem. En soms moet je dan een stukje van jezelf geven om informatie te kunnen krijgen van de ander. Wim is oud-bestuurder en ik ben sinds kort senior case manager. Dus ik vraag aan hem wel eens advies. Ja, en dan vertelt hij van, goh, ik heb een collega, maar die doet dit en er is daarmee aan de hand. En dat verzin ik dan. En dan gaat hij met mij hierover in gesprek. En dan vindt hij fijn dat hij het van, ja, als je nog een keer advies nodig hebt, dan kom maar een keertje langs en dan praten we er samen over. En dan krijgt hij met mij een vertrouwensband. En daarna kan ik wel doorgaan.
Hij verzint dingen.
Deels, ja. Zo heb ik een andere cliënt bijvoorbeeld. En die man die heeft vroeger als timmerman gewerkt. Die praat heel moeilijk met andere mensen. Die vindt het heel moeilijk om over zijn dementie te praten. En nu wil het toeval dat ik vorig jaar zomer een steigerhouten tuintafel in elkaar getimmerd heb. Dus ik heb daar een foto van gemaakt. En dan kom je altijd laag binnen bij mensen met dementie. Dus nooit zeggen ze van, nou, ik ben de case manager. Dat gaat nu eens eventjes allemaal regelen hier. Dus je minder groot, veel kleiner maken dan je al bent. En dan laat ik gewoon een foto zien. Ik zeg, kijk, deze heb ik gemaakt. Heb je nog advies voor mij? Nou, ik zou die planken zou ik omdraaien en dat heb je niet zo netjes gedaan. Kom maar eens mee naar mijn schuurtje. Nou, dan zie je allemaal tussen zijn gereedschap. En dan zegt hij, dan raakt hij daarover aan de praat. Ik zeg, ja, en klus je nou nog veel? Nee, mijn gezondheid gaat achteruit. Oh, oké. En wat gaat dan achteruit? Ja, soms vergeet ik wel eens wat. En dan ben ik er. En dan heb ik mijn doel bereikt, eigenlijk. Dus soms moet je een vraag kunnen stellen zonder een vraag te stellen. Door soms wat informatie over jezelf te kunnen geven. Of over een vergeerde situatie, waardoor je mensen uitlokt om iets meer over hunzelf te kunnen vertellen.
En Wim, wat voor man is het?
Wim is een op en top topbestuurder. Alles werd voor hem geregeld, van een kopje koffie tot het roeren in zijn koffie, tot het aanleveren van zijn boterhammen, tot het aanleveren van papieren, de krant. En zijn vrouw heeft die rol van persoonlijke secretaresse eigenlijk overgenomen. Nee, dat is geen overdreven weergave. Nee, dat is een heel klassiek patroon, zeg maar, tussen de man en de vrouw. Ik heb ook gesprekken alleen met de partner. Familiegesprekken met de kinderen en met Wilma. Wilma en Wim geven dat zelf ook aan, dat ik ze met de voornaam mag noemen. Dan wordt het al een stuk persoonlijker. Maar goed, Wilma geeft in het familiegesprek aan dat ze wat meer tijd voor zichzelf nodig heeft. En had gehoord van een vriendin daarover het bestaan van dagbesteding, over een activeringscentrum. Ja, je ziet een echte overbelasting. Constant, als zij boodschappen gaat doen, dan moet altijd snel, want snel weer terug naar huis. Want dan wordt Wim misschien wel ongerust. Gaat hij misschien mij zoeken? Gaat hij misschien de straat op? Dus die angst is er altijd. Het is heel veel geven en weinig ontvangen meer inderdaad. Maar zo'n dagactivering of zo'n dagbesteding is niet alleen zeg maar een voor mantelzorg die overbelast zijn, maar het heeft ook een doel voor de cliënt zelf. Want het zorgt ervoor dat mensen met soortgenoten in aanraking komen, waardoor ze de drang om te moeten presteren, om constant maar op moeten te boksen om maar zich beter voor te kunnen doen dan ze zijn. Door die geheugenproblemen kunnen ze even loslaten, waardoor ze in de thuissituatie wat rustiger worden. Dan valt er last van mijn schouders van, oké, ik ben niet de enige en jij hebt deze klacht en we kunnen er samen over praten. Dat helpt echt heel erg, zonder dat ze daar zo daadwerkelijk fysiek van op de hoogte zijn. En daarnaast is het natuurlijk ook nog een stuk geheugentraining wat je doet. Geheugentraining wordt meer gedaan om de dagelijkse activiteiten die iedereen doet, boterhammen smeren, koken, aardappeltjes schillen, boontjes doppen, wandelingetje maken, naar de supermarkt gaan, om dat zoveel mogelijk in stand te kunnen houden. Dus die basale zaken, daar gaat het om. Dat is meer de geheugentraining. Hoe gaan wij Wim verleiden? Want dat is wat je doet. Je verleidt mensen tot die noodzakelijke zorg. Dat is het motto van Wim. Ja, met mij gaat alles goed. Dus waarom zou ik naar zo'n dagbesteding gaan? En toen zijn we hierover in gesprek gegaan. En dan moet je kijken, wat vaak werkt, is dat je het koppelt aan iets wat ze vroeger gedaan hebben. Van tevoren hadden we een heel plan bedacht. Hoe we het zouden doen. Dus ik ga naar Wim toe. En ik weet dat ik dit onderwerp moest gaan bespreken. Dat het vandaag de dag zou zijn dat ik Wim ga verleiden tot het starten op de dagbesteding. Het grote doel. Ik zie aan Wilma dat ze erg gespannen is. Ik zie dat aan haar houding, aan haar wat trillende stem. Dus ik kom binnen. Hij zit in zijn stoel. Zo'n relaxstoel. Zo'n oudere relaxstoel. Ik ga op de bank zitten en ik ga eerst natuurlijk gewoon een social talk. Gewoon met hem in gesprek. Hoe het gaat en over het weer. En op een gegeven moment zeg ik van ja, de dagbesteding hier in het winkelcentrum, dat loopt bestuurlijk niet goed. Dat loopt vast. We krijgen het team niet goed op orde. En eigenlijk wil ik jou vragen, Wim, of jij het ziet zitten om als er daar een soort interim manager de boel daar eens een beetje vlot te trekken. Dus je gebruikt dan ook een beetje management-achtig vakjargon, zeg maar. Wim draait in zijn stoel en wrijft zo aan zijn gezicht en kijkt mij dan aan en kijkt dan heel vertwijfelend naar Wilma. En Wilma zegt tegen hem van, Wim, ik vind dat echt iets voor jou. Dat zou je hartstikke leuk vinden om te gaan doen. Dat komt er vrij natuurlijk uit. En ze zoekt dan wel steeds connectie met mij, zeg maar, door mij steeds aan te kijken. En ik knik dan dat ze het zo goed gedaan heeft en ik pak het dan op. Ze zegt, ja, ik denk ook, Wim, dat jij daar heel goed zou kunnen. En dan gaat er, toen begon hij wat tegen te stribbelen. Zegt hij van, ja, die zitten niet op te wachten op een 70er... die dan in een keer de boel daar komt reorganiseren. Maar hij zocht dus eigenlijk bevestiging in hoe goed hij eigenlijk is. En toen zegt hij, nou, ik ga het misschien wel eens een kans geven, maar ik wil er wel mee kunnen stoppen wanneer ik het wil. Nou, en met dat wisselgeld wil ik wel met hem, durf ik het wel aan. Dus ik heb de indicatie aangevraagd. Via de gemeente hebben we een aparte formulier voor ontwikkeld. Ja, je krijgt de indicatie, krijg je dan. Zonder dat er tussenkomst is van een WMO-functionaris van de gemeente. Ja, kijk, mensen met dementie hebben hun eigen waarheid. En het grootste goed wat je mensen met dementie kan afnemen is eigenlijk het gevoel dat ze erbij willen horen of erbij kunnen zijn. Als je eenmaal de diagnose dementie hebt en ook al ben je nog zo'n felle ontkenner daarvan, het tast heel veel mensen het ego aan en het zijn, het mens zijn aan. En Wim leeft heel erg in zijn eigen waarheidsbubbel. En ik heb in die waarheid, in zijn waarheidsbubbel een plaatsje ingenomen door daarin mee te gaan. Op het gebied dat hij een hele goede bestuurder is, ja, dat weet ik natuurlijk feitelijk niet, maar daar ga ik even van uit. En dan is soms geluk beter dan gelijk. Ik ging ervan uit, of we gaan ervan uit, dat Wim naar die dagbesteding gaat, dat hij daarna verschrikkelijk naar zijn zin kan hebben, omdat hij in zijn oude rolpatroon kan blijven zitten als oud bestuurder van een grote onderneming. Dat is zijn geluk. Daar is hij heel erg trots op wat hij allemaal bereikt heeft. Daar vertelt hij ook heel veel over. Wat hij allemaal gedaan heeft. Welke projecten hij allemaal aangestuurd had vroeger. Dat is een hele trotse man. En als je hem daar in die beleving houdt, dat is zijn geluk. Maar dat is niet het gelijk. Het gelijk is dat hij dement is. Dat hij 75 is. Dat hij het niet meer weet. En dat hij naar de dagbesteding gaat omdat zijn vrouw het heel lastig vindt om voor hem te zorgen. En even tijd heeft voor zichzelf. Dat is de waarheid. Maar dat bespreek ik niet met hem. Ja, als ik met hem daarover in gesprek ga, zag je hem gewoon rechtop gaan zitten in zijn stoel, zijn borst vooruit. Ja, hij ging aanstaan, om het zo maar te zeggen. Je zag dat hij interesse had.
Hoe voelt het voor jou als zorgverlener om iets voor te spiegelen wat eigenlijk niet waar is?
Ja, soms is dat wel heel ongemakkelijk. Als de cliënt aan mij, tegen mij aangeeft van, goh, je bent toch de doktersassistente van dokter Pietersen. Ik vind het allemaal prima. Kijk, dat soort dingetjes vind ik niet lastig meer. In het begin, toen ik startte, had ik dat wel. Dan dacht ik, ja, ik zit die mensen gewoon compleet voor de gek te houden. Ik ben laatst bij een cliënt langs geweest die een zorgmijdende moeder heeft. En in het tuinpad bij het hek achter de bosjes liggen bosbloemen of een droppot klaar. En als ik daar aanbelde, moest ik met die bosbloemen voor de deur staan om die droppot. En zo kwam ik binnen. Zo van, oh nou, heb je nou een bosbloemen voor me meegenomen? Ja, speciaal voor u. Nou, kom maar binnen, jongen. De manier waarop je binnenkomt, dat maakt niet uit. Maar je speelt, je neemt jezelf soms dan een andere rol aan. Als je met de doelgroep zelf omgaat, ja, ze weten niet eens soms dat ik voor de thuiszorg werk. Eigenlijk doen we dat allemaal, zeg maar, om de mensen, is dat een algemene werkwijze?
Tegelijkertijd zou je ook kunnen zeggen, ja, mensen hebben ook misschien recht op de waarheid.
Ze hebben zeker ook recht op de waarheid. En die gesprekken doen wij natuurlijk ook. Want soms komen mensen, moet je het gesprek wat de arts gevoerd heeft over de diagnose, moeten wij soms wel tot in de eeuwigheid der eeuwen herhalen. Ja, de dokter is wel geweest en die heeft heel veel uitgelegd, maar ik weet eigenlijk niet zo goed wat hij bedoelt. Kan jij nog een keertje voor me uitleggen? Dus dan probeer je, dan leg ik het nog een keer uit. Dus dan vertel ik ook inderdaad dat de uitkomst is dat ze Alzheimer hebben. En het is niet dat wij met alle winden zomaar meewaaien natuurlijk. Je moet daar wel je eigen goed bij voelen. Het is niet zo dat ik bij wijze van spreken een verkleedkist achter een auto heb staan, zeg maar, met allerlei, dat niet. Als je het doel zuiver houdt, hè, dus die mensen verleiden tot die noodzakelijke zorg, dan is je moreel kompas staat dan gewoon in de goede richting. En je stapt eigenlijk in de waarheidsbubbel van jouw cliënt, daar stap je in. En daar blijf je vaak heel lang in hangen. En je stapt daar uit op het moment dat je alleen met de familie in gesprek gaat. Want dan vertel je wel over, dan ga je wel gesprekken voeren met wat als. He, dat noemen we dan toekomstige besluitvorming. En dan ben ik gewoon, dat is hun weten dat ik case manager dementie ben. En waar ik voor werk en wat mijn doel is. En niet om mensen zo snel mogelijk op te laten nemen. Want dat wordt ook nog wel eens gedacht. Maar om juist mensen zo lang mogelijk veilig en verantwoord thuis te kunnen laten blijven wonen. Ik kom ook bij mensen langs die zorgweigeraar zijn, waarbij de huisarts aangeeft van, en die prikkelen jou dan ook al, hè, als zorgprofessional. Nou, daar kom jij niet zomaar binnen. Nou, let maar eens op. Ja. Voordat Wim voor de eerste keer naar de dagbesteding is gegaan, heb ik een heel goed gesprek gehad met het hele team. Iedereen moet in de bubbel van Wim stappen. Ook heel de dagbesteding. En het grappige is, en dat zie ik eigenlijk bij al de cliënten die naar de dagbesteding gaan, die vinden zichzelf altijd het beste als ze daar komen. En dat verwachtte ik ook bij, zeker ook bij Wim. En waar ze toen van de dagbesteding mee kwamen, is dat zij vertelden van, goed, dan laten we Wim niet bij de groep zitten, maar op het kantoor. En dan geven we hem een notulemap van de vergaderingen van het team van 3 jaar geleden. En laten we hem dan lekker doorheen bladeren. En oude vaktijdschriften, die geven we hem gewoon. Daar laten we hem lekker mee aan de gang gaan. Kijken wat hij daarmee gaat doen. In eerste instantie houden we hem in zijn rol als bestuurder, als interim manager. De eerste keer dat Wim daarheen gaat, ben ik er ook. En ik sta buiten te wachten bij de dagbesteding. En Wim komt eraan in zijn taxi. En hij stapt uit. En ik zie een bestuurder uitstappen met een aktentas, met een broodtrommel erin, een appeltje, een lange regenjas. We gaan samen naar binnen, doen een voorstelrondje met de dagbesteding. We verwijzen hem gelijk naar het kantoor, waar hij ook door het personeel zijn koffie krijgt aangeboden, suikertje en ook geroerd in zijn kopje, tot in de details, en een oude ochtendmap. En hij pakt zijn kladboek uit zijn koffer en gaat zitten. En het was alsof Wim daar gewoon hoorde. Hij zat helemaal op zijn plek. En hij zat de notules en hij zat te onderstrepen. Hij zat aantekeningen te maken. En ik ben na een verloop van tijd ook weggegaan. En ik begreep dat hij dat bij ongeveer zo'n 2,5 uur had volgehouden. Toen vroegen ze aan Wim, goh, het is zo mooi weer, zullen we een rondje buiten gaan lopen? Heeft hij gezegd, ja, ik ga even pauze nemen. Toen heeft hij een rondje mee buiten gelopen. En praatte Wim veel over zijn werk weer. En de metaforen komen weer terug. Dezelfde verhalen waar hij ook altijd wat hij mij ook vertelt. En ook 's middags was er een teamvergadering. En daar hebben ze hem gewoon bij laten zitten, bij de teamvergadering. Toen vroegen ze aan Wim, goh, hoe kunnen wij dit nu aanpakken? We zitten daar en daar mee binnen het team. En Wim vertelt dan een heel brabbelverhaal, waar geen touw meer vast te knopen is. En ja, je zag hem opbloeien. Wat ik nu geleerd heb van deze casus is dat het ongelooflijk belangrijk is om goed af te kunnen stemmen met collega's. Om iedereen in deze verhaallijn mee te krijgen. Ik heb nog weinig meegemaakt in al die jaren met iemand zoals Wim, die zo stellig ontkent en waar ook geen besef is van zijn ziekteproces. Natuurlijk komen we dat zeer bijna altijd tegen, maar sommigen pieken daar behoorlijk bovenuit en Wim is daar één van. Hij is om 4 uur is hij opgehaald door een taxi, is hij naar huis gegaan. En Wilma geeft aan mij aan van, ik heb de oude Wim weer terug. Want hij is helemaal in zijn nopjes. Hij vertelde wat hij gedaan had. De wandeling heeft hij niet verteld. Wel dat hij alle boeken heeft doorgenomen. En dat het eten er verschrikkelijk goed was. Dat ze speciaal voor hem gekookt hadden. Ja, zij ging ook mee in zijn belevingswereld. Maar dat hij zo in zijn bubbel, in zijn waarheid bubbel zit, dat hij daar niet uitkomt. Dat ze hem niet meer terug naar deze, naar anno 2021 kan trekken. Dat vindt ze wel heel lastig om te zien. En daar heeft ze ook heel veel moeite mee. Maar dat laat zij, en daar complimenteer ik Wilma ook in. Dat vind ik heel knap van haar, want zij laat dat aan hem niet merken. Ik krijg kippenvel op het moment dat ik met de Wilma en de begeleiding van de dagbesteding in gesprek ga. En dat zij mij vertellen dat Wim alleen maar gegroeid is op het moment dat hij binnenstapt op de dagbesteding. En Wilma aangeeft dat ze het heel fijn vond om even een dag gewoon tijd voor zichzelf te hebben. En even niet de druk te voelen om steeds naar huis te hoeven gaan. En dat ik van Wim terug krijg dat hij het verschrikkelijk naar zijn zin heeft. Maar dat ik me wel moet realiseren dat het evident is dat hij natuurlijk de allerbeste is die daar zit. Toen denk ik, ja, dan heb ik het doel bereikt. En dat zorgt voor mij voor een enorm kippenvelmoment. Waarom? Omdat het in eerste instantie onmogelijk leek om Wim te begeleiden richting dagbesteding. En door zo te kunnen manoeuvreren in zijn waarheid, het toch voor elkaar hebben gekregen dat hij naar die dagbesteding gaat met heel veel zin en niet met heel veel tegenzin.
Je luisterde naar de tweede aflevering van Kippenvel. Een podcast van journalistiek platform Zorg en Welzijn, gemaakt door mijzelf, Maarten Dallinga. Laat je een recensie achter bij Apple Podcasts, dan kunnen anderen deze serie sneller vinden. Reageren kan via zorgenwelzijn@bsl.nl. Veel meer ervaringsverhalen lees je op zorgwelzijn.nl en in het magazine. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende. Iedere 2 weken verschijnt een nieuwe aflevering.